Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Beleggerspanel.
De AEX bereikte gisteren een nieuwe recordstand, ruim 799 punten. Wanneer komt dan echt die 800 punten grens en wordt die ook geslecht? En in het rentebesluit van de ECB komende donderdag worden waarschijnlijk geen grote aanpassingen verwacht. En toch zijn beleggers benieuwd, wordt er al gehint op de afbouw van steunmaatregelen? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. Thijs Knaap is hier, de chief economist van APG, en Laurens Maartens, valuta-expert bij StoneX. Fijn dat je er bent, StoneX Financial, om precies te zijn. Om af te trappen, jullie laatste transactie. Laurens, heb jij nog iets uitgespookt?
Nee, zoals ik vorige keer aangaf, ik vind nog steeds dat die markt erg hoog staat. En hij is alleen maar hoger gegaan, dus wederom blijf ik aan de zijkant staan. Mijn excuus.
Je blijft trouw aan je eigen uitgangspunten.
Ja, trouw aan mijn eigen uitgangspunten.
En nog steeds niet verleid. Nou, dan moet het komen van iemand die bijna nooit teleurstelt in dit opzicht. Thijs.
Ja, van de APG, dus hij moet ook wel. Want hij moet het geld beleggen wat ingelegd wordt in pensioenen. Ik heb je wel eens eerder verteld over smart cities. Daar draait het erom dat je domme objecten slim maakt. De straatlantaarn die gaat branden als er iemand loopt. De stoplichten die een beetje opletten wat er gebeurt. We hebben daar een fonds voor. Wat over de hele wereld belegt in dat soort projecten. Tot nu toe vooral in de VS en in Italië. En in de VS komt het dan vooral neer op het aanleggen van snel internet. Want dat is er niet altijd. De 250 miljoen die we in het fonds gestopt hebben, die raakte daardoor op een gegeven moment wel op. Dus we gaan het fonds uitbreiden. Dat is de transactie. Er wordt nog een half miljard ingestoken om nog meer van dit soort slimme projecten op te pakken. Voor ons is dat een vorm van infrastructuur. Nou, infrastructuur, dat is een dodelijk saaie beleggingscategorie, waarbij je voor zeer lange tijd geld inlegt en dan komen er kleine bedragen steeds weer terug als je een soort tol heft op je netwerk. Maar voor pensioenbeleggers is dat een op dit moment zeer populaire categorie, want die infrastructuur die doet eigenlijk wat voorheen de obligaties deden. Je legt het geld erin en de coupon komt terug en je hebt een soort van belegging die heel goed past bij de verplichtingen die je hebt, namelijk elk jaar een bepaald bedrag weer uitbetalen. Dus vandaar dat we daar ook weer verder in.
En het zat er dus ook wel in dat we ons een keertje de bodem bereikten en dat er dan een uitbreiding volgt.
Ja, dat
je
is
hebt
waar.
Het over tol. Het is ook niet voor het eerst dat jullie zouden investeren in een tolweg. Dus dat gebeurt hier op een andere manier.
Nee, exact. Dus je geeft het zelf aan. Ik stel nooit teleur, want er komt altijd weer zo'n project voorbij bij ons als ik hier weer eens ben. En dat gaat nu ook door. Dit is vooral leuk, denk ik, omdat het gebruik maakt van een aantal trends. Dus de beschikbaarheid van elektronische componenten die smart cities mogelijk maken. En daarmee kun je allerlei dingen doen die je voorheen niet kon. En dat maakt het zowel voor ons interessant als belegging als voor die steden die daarin meegaan.
Laurens, om terug te gaan naar jouw beslissing om voorlopig eventjes niet te handelen. Dat heeft dan te maken met die hoge stand. En die hoge stand, nou, daar kunnen we het wel degelijk over hebben. Want de 800 punten grens wordt verwacht. Is in ieder geval al in zicht gekomen. Nu weer een kleine daling op de AEX. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja goed, zoals ik al aangaf vorige keer, ik ben gewoon echt van mening dat het allemaal vrij hoog staat. Ik denk dat waarderingen heel erg hoog zijn. En ik zie gewoon heel weinig echt organische groei. En ja, ik ben eigenlijk van mening dat men moet gaan beleggen in aandelen, juist omdat je organische groei ziet. En dat is echt datgene wat ik op dit moment mis. En de laatste keer dat ik hier was, sprak mijn collega erover van, ja weet je, het is de centrale bank heeft een gratis poetoptie onder op de markt gelegd. Ja, weet je, nogmaals, dat kan niet de reden zijn waarom je een aandeel koopt. En daarom ben ik nog steeds van mening dat ik verstandig ga doen om nog even aan de zijkant te blijven staan.
Toch staan er ook wel mensen bijna te juichen. Hè? Die 800 punten grens, dat stelt toch wel wat voor. Hoewel vooral symbolisch, maar het zegt wel iets over economisch herstel. Over hoe bedrijven ervoor staan. Thijs, er worden hier natuurlijk wel wat terechte kanttekeningen bij geplaatst. Ben jij wat optimistischer als je kijkt naar de stand op de borden?
Er komt een aantal dingen bij elkaar op dit moment. De beursgenoteerde bedrijven die doen het eigenlijk hartstikke goed. Veel beter dan iedereen gedacht had ook. En dat komt omdat ze beter om kunnen gaan met die crisis die we gehad hebben. Ja, die centrale banken waar net al even over gepraat werd, die maken helemaal geen haast met het verkrappen wat slecht is voor de beurs. Dat terwijl het inflatierisico toe lijkt te nemen. Dus je bent ook niet veilig af als je in vastrentende waarde zit. En dan ook nog een keer die toevloed van beleggers met geld. We hebben gezien dat er in Amerika, maar ook hier, heel veel mensen zijn gekomen die ja, toch zien dat de spaarrekening niet veel meer oplevert en dan met hun geld naar de beurs komen. Nou, al die dingen bij elkaar, die drijven de prijzen op. En wat ik op zich wel aardig vind, is dat die flows waar je het dan over hebt, hè, dat nieuwe geld wat naar de beurs gaat, dat kon nog wel eens belangrijker zijn dan gedacht. Er is in de beleggerswereld, en dat gebeurt ook bijna nooit, heel veel aandacht voor een academisch paper wat een aantal weken geleden door onder meer een Nederlander, Ralf Kooijen, geschreven is. Die laten zien dat je, zoals de markt nu werkt, en die werkt met heel veel instituten die eigenlijk niks anders kunnen dan aandelen kopen, omdat ze ETF's beheren of omdat ze een mandaat hebben. Dan kan een toevloeiende euro, een euro die één iemand in een markt steekt, ertoe leiden dat de marktkapitalisatie toeneemt met 3 tot 8 euro. Dus dat is een bijzonder
effect. Moet ik de paper nog even lezen, maar ja, nee, dat klinkt als een tovertruc.
Dat komt dus eigenlijk, en dat is een beetje hetzelfde verhaal als wat we van een paar maanden geleden gezien hebben met de obligaties met negatieve rente. Zeiden mensen ook van, hoe kan je nou een obligatie kopen met negatieve rente, hè? Wie doet dat? En toen bleek dat er een heleboel organisaties waren die niet anders konden dan die obligaties vasthouden, omdat ze het moesten door de regulering of omdat ze allerlei andere, hè, omdat ze stukken verkocht hadden waar die obligaties bij hoorden, zoals ETF's. Nou, iets dergelijks.
Dus ratio speelt geen rol. Het was gewoon een soort
dat
verplichting.
Is dus, ik hoorde hier een half uurtje geleden Mike Spijkers ook zeggen van, is de economie niet losgekoppeld van de markt? En dat is misschien precies wat er speelt als die flows zo belangrijk zijn. Hè? Dus die prijs die wordt maar opgedreven door allerlei mensen en instituten die niet anders kunnen dan het geld in de markt beleggen. Dat kan grote effecten hebben, laten deze academici zien. En dat drijft de markt op door de toevloed van niet eens zo heel veel extra geld.
Maar is dat dan gerechtvaardigd?
Nou, gerechtvaardigd is dan is de vraag dus, die bedrijven die we met z'n allen kopen, gaan die dan die organische groei verzorgen die jij niet ziet, of in ieder geval niet onvoldoende ziet? En dan kijk ik als belegger. Dus ik ben er ook wel een beetje nerveus over, want die mismatch zie ik ook wel. Tegelijkertijd, als je kijkt naar het hele spectrum waar je in kan beleggen, obligaties, aandelen en andere dingen, dan denk ik, naar verhouding is het nog niet zo gek. De obligaties die renderen we hebben een negatieve rente. En daar raak je je geld zeker kwijt. De risicopremie die je op dit moment bij aandelen kan verwachten, die is nog helemaal niet zo raar. Alleen de waardering die erbij hoort, die is enorm.
Nee, goed, de achterliggende gedachte begrijp ik ook wel. Hè, wat je al zelf aangeeft, er zijn weinig alternatieven. Alleen, dat kan niet de reden zijn om volledig in te gaan beleggen. En wat jij net even zojuist aanstipt, daar zit natuurlijk ook een enorm gevaar aan. Want op het moment dat die markt naar beneden gaat, dan gaat die 1 euro ook.
Ja,
die gaat ook 8 keer zijn werk doen.
Dan gaat het net zo hard weer naar beneden, dat is waar. Dus dat is een risico. Maar tegelijkertijd hebben we niet allemaal de luxe om te kunnen wachten tot die markt uiteindelijk eindelijk doet. Die geld in cash houden betekent ook, zie de rente op de spaarrekening, dat je gegarandeerd in moet leveren elk jaar.
Maar Laurens, als we het hebben over de centrale banken die hier een belangrijke rol in vervullen, die er eigenlijk voor zorgen dat er niet echt een goed alternatief is, en de verwachting over het toekomstige beleid, dan hebben we Jackson Hole gehad, waarin Powell mondjesmaat iets zei over het eventueel verkrappen van het opkoopprogramma, zonder daar een echte timing aan te koppelen. Afgelopen vrijdag kwam er een teleurstellend banenrapport uit vanuit de Verenigde Staten. De arbeidsmarkt en de situatie daar is belangrijk voor de Fed om te bepalen wat gaan we doen, wat gaan we niet doen. Dan mag je er toch eigenlijk van uitgaan dat er voorlopig nog weinig verandert, dus dat de financiële markten nog wel even goed zitten?
Terecht. Ik denk dat er op de korte termijn weinig gaat veranderen. En ik denk ook dat de centrale banken wat dat betreft gewoon volledig in de spagaat zitten. Hè, omdat we ook met z'n allen best wel heel erg, om het kort door de bocht te zetten, verslaafd zijn geraakt aan dat gratis geld. En dat is waarom die markt zo hoog is opgelopen. Maar goed, nogmaals, dat is nog steeds geen goed argument. Ik bedoel, ik hoor alleen maar een argument, we kunnen niet anders. Het is omdat de centrale banken.
Het is misschien een argument om niet op hele korte termijn ontzettend dalende koersen te verwachten, omdat die centrale banken de kraan, zoals jij dat zelf uitdrukt, nog wel even open houden.
En dan is mijn vraag, wat gaat er gebeuren op het moment dat die centrale bank de kraan dichtdraait?
Nou, dan moet jij ook wegwezen.
Maar ja, goed, dan denk ik dat het toch wel.
Het is al met al een beetje te mager, is de conclusie aan deze kant van de tafel. Thijs, aan de andere kant hebben jullie natuurlijk te maken met wat dit dan betekent voor pensioenfondsen. Jullie grote klant, ABP, zal toch wel wat vruchten plukken van het feit dat het op de beurs voor de wind gaat, of niet?
Ja, dus de dekkingsgraad waar het dan vaak over gaat, die wordt beïnvloed door, gaat het goed op de beurs en hoe gaat het met de rente? Nou, het begin van het jaar zagen we het mooiste wat er kan gebeuren, namelijk de beurs ging omhoog en de rente ging omhoog. Daar is vervolgens wat verandering in gekomen, want in het tweede kwartaal daalde de rente weer een beetje, maar die beurs die bleef maar stijgen. Dus al met al is dat best goed en dat leidt ook tot goede resultaten. Ik denk wat misschien belangrijk is, het feit dat die rente best wel laag blijft en ook weer aan het dalen was in het tweede kwartaal, geeft ook wel aan dat voor de toekomst, de komende jaren, dat de meeste beleggers toch ook niet zien gebeuren dat we in een heel ander regime terechtkomen. Dus dat lage rente, dat krijg je van centrale banken die veel liquiditeit beschikbaar stellen, zelf de beleidsrente niet verhogen. Misschien ook wel gematigde groei en inflatie. En ik denk dat dat het beeld is wat de meeste beleggers hebben. En in die wereld, zoals jij al zei, hoeven we niet zo bang te zijn dat die centrale banken heel snel de steun terugtrekken. En zit je nog best wel goed met aandelen. Ook al zijn ze zo duur zoals ze nu zijn.
Tenzij die inflatie natuurlijk toch een andere beweging laat zien. De vraag is natuurlijk nu in hoeverre dat dan tijdelijk is of niet. Komende donderdag is er dat rentebesluit van de ECB al vaker herhaald. Het gaat dan niet zozeer over het besluit, maar de toelichting van Lagarde. Is dat voor jou nog een moment om de televisie aan te zetten?
Ja, absoluut. Dus
toch wel?
Ja, zeker. Dus daar ga ik zeker op letten. Dus de ECB heeft de vorige keer gezegd, we gaan het anders doen. We gaan de forward guidance voor de rente, die verandert. We gaan namelijk pas de rente verhogen als onze voorspelling van de inflatie, dus de centrale bank heeft economen in dienst die voorspellen de inflatie, als die voorspelling comfortabel boven de 2 zit, het nieuwe doel van de ECB, en dan niet over 3 jaar of zo, maar een beetje op een afzienbare termijn. Nou, kijk je nou naar die voorspelling zoals we hem afgelopen juni gemaakt hebben, dan zie je de inflatie omhoog gaan dit jaar. Nou, dat hebben we allemaal meegemaakt. En vervolgens weer net zo hard omlaag, totdat je uiteindelijk op een niveau van 1,5 zit. Er komt een nieuwe voorspelling deze week. Hè. Dat hoort bij de meeting in september. Ik geef je op een briefje dat daar nog niet in zal staan dat de inflatie nu onmiddellijk naar de 2 toe gaat. En dus zal de ECB ook nog niet zoveel doen. Maar zoals je al zei, de manier waarop ze het aankondigen, dat is altijd heel interessant.
Maar al zou je naar de 2 gaan, Laurens, volgens mij hebben ze zichzelf ook wat meer speelruimte gegeven, toch? Die inflatiedoelstelling is een klein beetje naar boven bijgesteld. Dus de toezichthouder, de ECB, kan wat langer op zijn handen blijven zitten.
Ze hebben zichzelf weer wat tijd gekocht.
Precies.
Ja, daar komt het eigenlijk gewoon in nood erop op neer. En, en dan is het gewoon afwachten hoe lang dit experiment zich nog kan voortduren.
We gaan naar andere experimenten van bepaalde pensioenfondsen.
BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
En dat doe ik met het beleggerspanel. Daarin zit Thijs Knaap, de chief economist van APG. En Laurens Maartens, valuta-expert bij StoneX Financial. Het pensioenfonds voor de metalen en technologische industrie, PME, heeft al zijn fossiele beleggingen verkocht. Het pensioenfonds Horeca en Catering maakte vorige week iets soortgelijks bekend. En Thijs, ja, goed dat je er bent.
Ja, leuk. Ja.
Daar gaan we weer. Wanneer kan dit soort berichtgeving ook over ABP naar buiten?
Ja, dus de pensioenfondsen die hebben te maken met in ieder geval een achterban ook die zich echt veel zorgen maakt over het gebruik van fossiele brandstoffen. En ook ABP staat onder druk van mensen die zeggen van stop nou eens met beleggen in fossiel. Dus ik ben de chief economist van APG. Wij werken voor meerdere pensioenfondsen. De klant van ons ABP heeft al aangekondigd dat ze bezig zijn met het opnieuw bekijken van het duurzaam en verantwoord beleggenbeleid. Dat is al daar zijn ze al heel lang mee bezig. En begin volgend jaar wordt het nieuwe beleid bekendgemaakt. Dat is echt een zware kluif. Hoe kan je nou het beste...
Het gaat over het tempo, het gaat over de termijn. Hè? Ik geloof, als ik het goed heb en als ik het niet goed heb, dan ben jij daar gelukkig om mee te corrigeren, dat er nog ongeveer 15 miljard euro belegd is in fossiel. Komt neer op zo'n 3% van het totale vermogen. En dan ligt nu op tafel, in welk tempo wordt dat minder? Of is de vraag nog, wordt dat überhaupt minder?
Nou, de vraag is inderdaad, daar moet het om gaan, wat is nou het beste duurzame en verantwoorde beleggingsbeleid? Dus je hebt het doel van beleggen is A, geld verdienen, en B, de niet-financiële doelen halen, namelijk in dit geval met name, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de klimaatverandering zoveel mogelijk voorkomen wordt, dat we een goede energietransitie krijgen. Nou, het probleem van de klimaatverandering, dat ontkent niemand bij ons, dat zien we heel groot. En ik denk dat de meningen met name verschillen op het vlak van hoe kan je nou het meest effectief daar iets aan doen? Moet je dan zeggen van we investeren ergens meer in bij fossiele bedrijven. We gaan weg en we doen iets anders.
Dat zegt nu PME. Hè. Die hebben gezegd, wij hebben heel lang ingezet op dat engagement. Met elkaar om de tafel zitten. Heeft ons te weinig gebracht. We zien niet die tempoversnelling die we voor ogen hadden. Dus gaan wij het nu radicaal over een andere boeg gooien.
Ja, dat is waar, want ze hebben hun fossiele beleggingen verkocht en er iets anders voor teruggekocht.
En iets anders, dat wil zeggen, niet zomaar iets anders. Ze hebben dat wat ze aan fossiel uitgaven belegd hadden, nu linea recta doorgespeeld naar groene beleggingen. Om niet te komen in de discussie wat dan precies een groene belegging is. Maar goed, dat is dus hun keuze geweest.
Ja, dat is hun keuze geweest. En met name ook omdat ze toch weinig brood zagen in dat engagement met bedrijven. Het gevolg is nu dat bij de volgende aandeelhoudersvergadering van een oliebedrijf zegt Shell, PME niet meer aan tafel zit. En wie zit er dan wel? Nou ja, een andere partij aan wie ze het gekocht hebben. Ik heb hier ook wel eens gezegd, de Nederlandse pensioenfondsen zijn waarschijnlijk een van de meest kritische aandeelhouders. Dus het directe gevolg. Volg hiervan is dat een kritische aandeelhouder van de oliemaatschappij is verdwenen.
Of Laurens, komt er een moment dat die pensioenfondsen hun belang in fossiel hebben afgebouwd en dat er geen echte goede alternatieve koper is? Dus dat die industrie wel degelijk gaat voelen dat er afnemende belangstelling is.
Nou ja, goed, dat heeft natuurlijk alles te maken met uiteindelijk rendement wat het bedrijf weet te bewerkstelligen. En natuurlijk een hele interessante vraag in deze zin. Dat is natuurlijk wat Thijs ook al aangaf. Uiteindelijk moet het pensioenfonds geld verdienen. En op het moment dat er geen geld verdiend gaat worden, dan zal je zien dat het sentiment wellicht toch ook weer enigszins gaat draaien.
Ga je ervan uit dat er zonder dat je in fossiel zit minder geld te verdienen valt?
Nou ja, daar heb ik te weinig kennis over om daar te over te oordelen. Dat weet Thijs wellicht beter. Maar je keuzes die zullen gewoon enigszins beperkt zijn. We kunnen met z'n allen toch wel concluderen dat de grote fossiele brandstofbedrijven wereldwijd tot het in het verleden toch een belangrijk
je spreekt wel terecht over het verleden. Als je nu kijkt naar wat er op dit moment populair is op de beurs en als je kijkt waar de records worden verbroken, dan is dat in die andere categorie, in de categorie groen, in de categorie duurzaam.
Ja, maar dat klopt. En dat zal ik ook helemaal niet ontkennen. Ik denk ook dat het een hele verstandige switch is en ik sta er ook volledig achter. Alleen je kan je ook soms een beetje afvragen of niet alles een beetje voor de bühne is en hoe groen is groen. Ja. En wat je net al zelf even terecht opmerkte.
Nou, dat merk ik op omdat we iedere week in dit beleggerspanel en terecht van ons belangrijk thema kunnen praten over wie wanneer een stempeltje verdient en het over taxonomie kunnen hebben en over Europese verordeningen. Thijs, maar is het nu een risico om alles te zetten op die groene beleggingen of is het risico eigenlijk groter om te blijven zitten in een industrie die iets meer gekoppeld is aan het verleden, hè? De stranded assets?
Ja, nee, dat is een goede vraag. Ik heb daar uiteraard het antwoord niet op, hè, want dit zijn typisch vragen voor beleggers waarbij er meerdere verhalen mogelijk zijn. Wij zijn natuurlijk altijd bezig om te kijken naar welke risico's lopen we bij het beleggen in bedrijven. Is dit een duurzaam model? En dan helemaal nog afgezien van de klimaatproblematiek, als wij tot de conclusie komen, dit is een slechte financiële belegging, dan is dat een hele goede reden om er niet mee door te gaan. Dus die afweging maken we altijd en dat heeft niet zoveel te maken met wat je verder denkt dat die bedrijven verder zouden moeten doen of niet. Daarnaast is het zo dat we sommige dingen beleggen we überhaupt niet in, ondanks dat het hele goede beleggingen zouden kunnen zijn. Tabak, kernwapens, omdat een groot gedeelte van de achterban van de deelnemers zegt van ja, dat willen we gewoon überhaupt niet hebben. En ik denk dat een vraag die bij veel fondsen speelt nu, van ja, is fossiel nu ook een categorie geworden waarvan een groot gedeelte van de achterban zegt van hier willen we niks meer mee te maken hebben, ondanks dat het misschien rendement...
Maar waar trek je dan op een gegeven moment de streep? Hè? Want ik bedoel, elk bedrijf wat produceert maakt daarnaast weer gebruik van fossiele brandstoffen.
Ja, dat is waar. En dat is misschien ook een beetje de glijdende schaal. Hè? Stel je verkoopt nu je Shell. Ja, dan zit nog in KLM. Die verstoken naar een hoop kerosine. Is dat dan ook? Dus het is wat dat betreft heel erg lastig om inderdaad te zeggen van hier, dit is te erg en dit niet. Maar ja, dan zijn we ook met kernwapens en tabak hebben we daar een afweging in gemaakt. En dat is een categorie die je uit kan sluiten. Ik weet dat onze fondsen jaarlijks onderzoek doen naar wat er leeft onder deelnemers. Niet alleen de mensen die voor de deur staan te demonstreren, maar alle miljoenen mensen die in het pensioenfonds zitten. Hè? Wat vinden jullie acceptabel?
Maar dat hoort ook bij de pensioenwet volgens mij.
Absoluut,
je moet handelen in de geest van je deelnemers. Ja. En dan is mijn volgende vraag. Ja, handelen in de geest van wat je deelnemers wenselijk achten. Dat is ook arbitrair natuurlijk.
Nou ja, maar daar kan je op zich... daar zijn methodes voor om daar in ieder geval inzicht in te krijgen. En wat ik zei, dat gebeurt jaarlijks. Er wordt een enquête uitgestuurd en vervolgens kijken we... ja, wat is nou... waar kan je nou duidelijk van zeggen dat dit willen mensen wel en dit willen mensen niet. En dat is voor ons... Ik werk bij de uitvoerder ook op een gegeven. Iets waarmee onze fondsen moeten dealen. En ja, zoals ik zei, voor ABP is dat moment voor het verandering van het beleid aangekondigd voor begin volgend jaar.
We wachten het af en tot die tijd zullen we elkaar misschien helaas daar ook nog wel een keertje over spreken, Thijs. Jongeren, daar sluiten we mee af. Die zijn massaal aan het beleggen, terwijl ze daar niet de buffers voor hebben, blijkt uit onderzoek van SNS. 1 op de 5 jongeren tussen de 18 en de 35 belegd. En dat geldt dus ook voor mensen zonder geld op de spaarrekening. Is dat, zoals SNS concludeert, Laurens, zorgelijk of niet?
Ik denk dat dat natuurlijk enigszins zorgelijk is, omdat ik denk dat deze groep mensen niet zozeer belegt omdat zij een bepaald doel voor ogen hebben of omdat ze een bepaalde visie hebben. Maar zij beleggen, om het heel kort door de bocht te zeggen, als ze zien het als een alternatief voor het casino. En dat is misschien wel heel kort door de bocht. Het is voor een beetje rood-zwart. Ja, open een rekening bij Bucks en koop een CFD. Ik denk dat de gemiddelde belegger niet eens weet wat een CFD is. En men koopt omdat men denkt dat iets omhoog gaat. En meer verkoopt iets omdat men denkt dat het naar beneden gaat. Maar de achterliggende rationaliteit en de fundamenten, die kent men niet. Dus ja, met dat in het achterhoofd vind ik dit wel vrij zorgelijk.
Ik kwam een onderzoek tegen van Kantar, die doen marktonderzoek. Hun conclusie was eerder dit jaar dat de particuliere belegger, niet per se jongeren, wel professioneler is geworden. Dat er kennelijk iets langer wordt nagedacht voordat je ergens instapt. Maar jij ziet eigenlijk het tegenovergestelde gebeuren. Door misschien wel apps die het wel tamelijk eenvoudig maken om te gaan beleggen.
Nou ja, dat hebben we natuurlijk allemaal gezien over de afgelopen jaren in Amerika. Met Robinhood en met GameStop. Wat natuurlijk omhoog ging omdat een aantal mensen riepen: we gaan het omhoog kopen. En daar zat totaal geen enige achterliggende gedachte aan. Het is ook weer hard naar beneden gekomen. Dus ongetwijfeld zullen mensen meer nadenken over hun beleggingen. Daar hebben we ook de middelen voor gekregen. Hè. Elke website vertelt wat over het financiële nieuws. Dus ja, weet je, daar kan ik weinig mee met die informatie.
Denk je dat veel jongeren uiteindelijk ook actief zullen blijven? Of is dit van voorbijgaande aard een hobby omdat die spaarrekening niks meer oplevert? Ze hebben misschien wel of misschien niet iets om te beleggen, dus ze doen het nu. Of denk je dat het wat langer druk blijft op de financiële markt met al die particuliere beleggers die hun kans wagen?
Ervaring uit het verleden is dat mensen die hier aan beginnen vaak toch doorgaan. Dus we hebben vaker zo'n golf van nieuwe beleggers gehad. Eind jaren 90 was typisch zo'n moment. Dat liep ook niet heel goed af met de internetbubbel. Maar veel van die mensen, als je dan 10 jaar later kijkt van zijn ze nog actieve beleggers, zijn wel gebleven. En daarom ben ik ook niet helemaal tegen dat jongeren beleggen. Ik denk dat dat op zich een hele goede ervaring is, hè, iets als je jong bent. Maar wat SNS zegt, van ja, mensen doen dat en dan hebben ze eigenlijk geen cashbuffer meer op de spaarrekening staan. Pensioenen hebben ook geen cashbuffer, maar dat is niet erg, omdat wij weten dat we het geld pas nodig hebben over 30 jaar. En het probleem, denk ik, waar deze mensen, zeg ik generaliserend, zich misschien niet genoeg over zorgen maken, is dat slecht nieuws vaak gecorreleerd is. Hè? Dus het moment dat je geld nodig hebt, is ook vaak het moment dat je de baan kwijtraakt en dat de beurs instort. En daarom is het wel verstandig als particulier om een beetje aan herbalanceren en aan verstandig beleggingsbeleid te doen. Dat is heel lastig en moeilijk, maar wat dat betreft, ja, dat moet je toch altijd erbij blijven vertellen als het gaat om jonge mensen op het beleggingspodium.
Goed dat we dit panel hebben kunnen afsluiten met een disclaimer. Dank daarvoor, ja. Thijs Knaap, de Chief Economist van APG, en Laurens Maartens van Stonex Financial. Fijn dat je er was. Tot de volgende keer. Kijken of je dan het wel hebt aangedurfd om ergens in te stappen of niet. Zometeen dan praat ik met de directeur van de Yamin, die na 1,5 eeuw in Nederland denken dat het toch wel tijd is voor een stap naar het buitenland en het in Duitsland gaan proberen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.